GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering gaan we in gesprek over zingeving en palliatieve psychiatrie. Twee thema's die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben, maar in de praktijk juist met elkaar verweven zijn. Psychiater Bart van den Brink spreekt met Heidi de Kam, verpleegkundig specialist en expert op het gebied van palliatieve zorg binnen de GGZ. Beiden zijn werkzaam bij GGZ Centraal. Samen verkennen zij hoe je als hulpverlener oog houdt voor de mens achter de aandoening, juist in de laatste fase van iemands leven. Ze praten over het belang van kleine wensen, menselijk contact en de moed om te vragen naar wat iemand echt belangrijk vindt. Want zingeving blijkt niet iets groots of vaags te zijn, maar iets dat schuilt in aandacht, nabijheid en het durven zien van de ander.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Heidi, want je bent expert in palliatieve psychiatrie. En het thema van deze podcast is zingeving. Dus ik had het met collega's erover vanmiddag. Ik zei, nou, we gaan straks een podcast over palliatieve psychiatrie en zingeving doen. Dat heeft toch niks met elkaar te maken, zijn collega. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, nou, dat heeft zeker heel veel met elkaar te maken. En palliatieve zorg in de psychiatrie, zoals jij het noemt, dat zijn twee verschillende dingen. Want waar ik vooral veel ervaringen heb, is de palliatieve zorg bij mensen met ongeneeslijke ziekten. Maar wel mensen die in een GGZ-instelling verblijven of thuis wonen. En daarnaast heb je natuurlijk ook de mensen bijvoorbeeld met schizofrenie die al heel lang behandeld worden, weinig behandelopties meer hebben. En dan heb je het soms ook over palliatieve psychiatrie.
Ja, dus die termen zijn best verwarrend, maar...
Ja, het is wel goed om daar wat onderscheid in te maken. Omdat iemand met schizofrenie heeft ook wel chronische ziekte waar die niet meer voor opknapt. Ja. Maar de palliatieve zorg, daar komt dan vaak een ongeneeslijk lichamelijke ziekte bij.
Heb je het over de laatste maanden eigenlijk van iemand?
Ja, dat kan variëren. Ja. Want dat kan soms ook nog wel een jaar of zelfs langer duren. En soms kan het heel snel gaan bij deze, zeker bij GGZ-patiënten.
Dus dat maakt de vraag eigenlijk nog belangrijker van, ja, wat heeft dat dan als het om lichamelijke klachten te maken heeft, te maken met zingeving?
Ja, omdat mensen dan toch, dat kan ook wel verschillen. Hè? Het besef van, ben ik nu echt heel erg ziek en ga ik overlijden op enig moment. Bij deze doelgroep zien we ook wel eens dat dat niet zo goed binnendringt. Maar vanuit palliatieve zorg breed is het altijd heel belangrijk om op vier dimensies de zorg te bieden. En daarvan is zingeving een van de belangrijke elementen. Omdat het ook integrale zorg is. Dus je kijkt heel breed. En het maakt zeker wel dat mensen zich dat wel of niet in mindere mate beseffen van ik ga overlijden. Dat ze ook kijken van hoe kijk ik op mijn leven terug? Hoe heb ik mijn leven geleefd en welke zin heb ik daaraan gegeven? Maar ook wat is de zin nu van mijn leven? En dat verschilt heel erg per persoon.
Dus de horizon van het bestaan of zo komt veel meer in beeld. Van...
Ja, en dat is goed dat de professionals of de hulpverleners die dit dan met deze groep werken, daar ook oog voor hebben en naar durven vragen en het bespreekbaar maken. En ook soms heel erg op eigen op kleine details letten. Dan kan het meestal, iedereen kent wel de ambulance wens van op tv. Hè? Iemand komt te overlijden, heeft nog hele grote wensen. Toen wij echt de palliative unit binnen GGZ Centraal opgezet hebben en daarnaar keken van wat hebben mensen dan aan wensen, dan zijn die soms maar heel klein. Dan is het heel belangrijk dat ze nog even naar buiten kunnen of dat sigaretje kunnen roken of een kopje koffie kunnen drinken. Maar ook kunnen kijken van, ja, wat heb ik in mijn leven bereikt? En hoe sta ik er nu in? En hoe is het contact met mijn naasten of mijn familie? Die heb ik nog om me heen.
Dat is een soort twee keer homemaking, zou je kunnen zeggen. Je hebt een aparte unit ingericht voor mensen met palliatieve stadia van een ziekte. En die nog een poosje te leven hebben. En tegelijkertijd... Moet je ook ruimte maken daarbinnen weer voor wat betekent dat voor hun dan, zeg maar. En dan komt zingeving echt naar voren.
Ja.
Dat gaat niet vanzelf ook, begrijp ik. Daar moet je echt ruimte voor maken.
Ja, het is goed dat je daar oog voor hebt en dat je daar heel sensitief in bent en naar durft te vragen. en te bespreken. Maar niet alleen als diegene ongeneeslijk ziek is. Wat ook wel weer de les is voor breder. Is dat je dat eigenlijk veel vaker doet. Ook bij mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. Ik werk nu binnen de ambulante ouderenpsychiatrie. En dan werk ik ook met ouderen die toch in de laatste fase van hun leven zitten. Helemaal misschien niet zo ongeneeslijk een ziekte hebben of heel zwak zijn. Maar wel aan het terugkijken zijn van ja, hoe kijk ik op mijn leven terug. En we hebben toen ik nog op Eikenstaten binnen de oudere psychiatrie en somatiek noemden we toen. Toen hebben we ook juist een project levensverhalen gehad. Waarbij we veel meer met mensen keken van hoe is jouw leven geweest? En daar hebben we fotoboeken van gemaakt toen met de mensen zelf, de naasten betrokken. Dat was eigenlijk al een manier om terug te kijken op iemand zijn leven. En dan kom je vanzelf ook heel vaak op zingeving terecht. Zo hebben we dat eerder toen wel gebruikt. Maar bij de palliatieve zorg als iemand ongeneeslijk ziek is, dan maken we eigenlijk ook altijd heel veel gebruik van de laatste wensenboekje. Als manier om het over het aanstaande overlijden en het sterven te hebben. En hebben ook gezegd van eigenlijk doen we dat al bij iedereen die in dat behandelprogramma komt. Wordt opgenomen en niet meteen al ongeneeslijk ziek is. Maar dat het wel goed is om het daarover te hebben. Om het gewoner te maken om over de dood te hebben. Mm-hmm. Want dat zijn wij als zorgprofessionals lang niet altijd gewend om daar zo makkelijk over te praten. En dan is het laatste wensenboekje eigenlijk een instrument om dat wel te bespreken.
Ja.
En dan heb je best wel eens mensen die zeggen van ja, maar ik wil het er helemaal niet over hebben. Of mensen die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar dat helemaal ook niet onder ogen willen zien en zeggen met mij is niks aan de hand.
Maar goed, dat vraagt ook iets van de hulpverlener, ja. Denk ik. Want er zijn ook hulpverleners die het gewoon nogal moeilijk vinden om hierover te beginnen,
ja.
Volgens mij.
Klopt, ja.
Tenminste, als ik zelf kijk, ook bij mij in de acute psychiatrie, waar ik vooral werk, crisisdienst, acute deeltijd, opnameafdelingen, dan zijn er echt mensen die iets hebben zingeving. Nee, daar heb ik eigenlijk geen verstand van, daar praat ik niet over. Terwijl ik wel mensen vaak hoor van juist als je geconfronteerd wordt met je eigen beperkingen, met je eigen, dat je in één keer ziek kan zijn en gewoon je werk niet kan doen, doordat je psychisch iets mankeert. Ja, dan ga je nadenken, wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Dus daar moet je toch een beetje als hulpverlener handwater voor hebben of zo, om daar en aanreiken ook om erover te beginnen.
Als je dat durft om je daarvoor open te stellen en ook de anderen erop te bevragen. En als het niet bij diegene zelf lukt, dat je zegt van wat heb jij in je omgeving meegemaakt? Hetzelfde als wat ook altijd heel lastig is als mensen suicidaal zijn. Dat vinden hulpverleners ook vaak nog heel lastig om daarover te beginnen. Want dan gaat het ook over hoe sta jij nu in het leven? En wat is voor jou daarin belangrijk? En dat vraagt wel heel erg om over je eigen angst of schroom heen te stappen.
Ja, daar komen we toch volgens mij bij de vraag uit. Waarom is het nou zo belangrijk om naar zingeving te vragen? Want je zegt het is een van de vier domeinen waar we steeds aandacht aan geven. Maar het is blijkbaar ook lastig om het erover te hebben. Het is niet altijd even dichtbij. Het is ook niet altijd even concreet. Het is, kan soms heel klein zijn ook. Dus waarom is het dan toch zo belangrijk?
Ja, om ook degene die je tegenover hebt als mens te zien en erachter te komen van wat maakt voor jou belangrijk dat jij 's ochtends opstaat en hoe je je dag vult en wat voor jou belangrijk is. En om iemand veel beter te leren kennen dan alleen maar het lichamelijke of de psychiatrische aandoening die iemand heeft.
Ja.
Wat vind jij als mens belangrijk? En om daarin dan ook veel betere en warmere zorg te kunnen geven. Iemand echt te leren kennen. En welke waarden en normen vind jij belangrijk als persoon?
Ja.
En dat komt juist in de laatste fase komt dat veel meer naar boven. Omdat mensen ook terug gaan kijken op hun leven.
Ja.
Maar wel dus op verschillende manieren.
En misschien ook het in keuzes heel veel uitmaakt. Van of je wel of niet nog een chemotherapie vervolg doet.
Ja. Ja, want dat is ook wel bij deze groep ook kijken van, lukt het nog om zo'n heel behandeltraject aan te gaan? En hoe is dat voor hun? En dat hebben we ook wel gezien, dat bijvoorbeeld mensen met schizofrenie of psychotische stoornis of bipolaire stoornis, die zijn al heel veel dingen in hun leven kwijtgeraakt. Die hebben vaak al geen studie kunnen doen of geen gezin kunnen vormen of volop gewerkt. En daarvan zeg ik altijd, daar kunnen wij heel veel zelf van leren.
Jij ziet denk ik heel veel mensen inderdaad die veel kwijtgeraakt zijn. Want die zitten meestal dus in het eindstadium van een psychische ziekte. Dus ik het even zomaar chronisch stadium, laat ik het zo zeggen. Dus, en volgens mij vaak ook mensen die inderdaad dan relatief weinig contact nog hebben met familie. Of ja, tenminste dat is wat ik regelmatig tegenkom, langdurige afdelingen. En ook werk en al die dingen verloren hebben. En je zegt juist dan is het belangrijk om naar deze dingen te vragen. Terwijl het ook zo pijnlijk is, denk ik.
Ja, maar wel daar oog voor te hebben van hoe is jouw leven geweest? En wat heb je aan verliezen geleden? En hoe sta je nu ten opzichte van een naderend einde van je leven?
Dus het mag ook gaan over dingen die iemand kwijtgeraakt is. Het hoeft niet alleen te zijn dingen die iemand nog zou hebben gewild of wil.
Het is goed om breed te kijken.
Oh ja. Ja, en wat mij steeds mee bezighoudt met dat je dit allemaal vertelt, denk ik van jij wat... En wat jij gedaan hebt, volgens mij ook, als ik gewoon kijk naar de dingen die je gedaan hebt in het werk, maar ook eromheen, dan ben je ook telkens bezig geweest om hiermee de publieke aandacht op te zoeken. Een film bijvoorbeeld, die je hebt gemaakt met prijzengeld, van een prijs die je hebt gewonnen, niet de enige prijs overigens, de Anna Rijn Vaan praktijkprijs. In 2010 heb je die gewonnen en toen heb je een film daarmee gemaakt, Mijn tante is thuis gestorven. En op de een of andere manier, alleen als ik dat hoor, dan denk ik van nou, dat is een verhaal. En maar heb je daarmee ook iets willen bereiken bij de mensen? Waarom doe je zulke dingen?
Ja, ik werd in 2009 door een andere verpleegkundig specialist gevraagd van wil je helpen met subsidie aanvragen omdat wij een palliative unit binnen GGZ Centraal willen opzetten. En zo ben ik erin gerold en ook wel gemerkt van we missen iets in de GGZ. Want we merkten ook dat onze groep patiënten waar we mee werken niet altijd in een regulier hospice terecht kunnen. Dus van begin af aan zijn we daarmee gestart om dat onder de aandacht te brengen. En dat we dat belangrijk vinden. En dat is ook wel waarom ik in de GGZ ben gaan werken. Van het is een groep die nog wel eens vergeten kan worden. Of waar een bepaald stigma van heerst bij de gemiddelde burger. En denk van ja, op het meest kwetsbare stukje, dat is namelijk aan het eind van je leven, dan is dat des te belangrijker dat je goede zorg krijgt en dat je goed gezien wordt. En dat is wel altijd mijn drijfveer geweest voor die palliatieve zorg in de GGZ, maar ook dus om het naar buiten te brengen. Omdat we als GGZ Centraal een van de eerste plekken waren met deze bedden. En ik niet alleen, maar ook anderen dat heel belangrijk vonden. Van het is goed dat in Nederland veel meer mensen zich daarmee bezig gaan houden. Dus daar heb ik me altijd hard voor gemaakt. En ja. De film was een van de eerste. Ja, we hadden geluk met prijsgeld en dat we iemand konden volgen die bij ons op de afdeling op Eikstaat leefde. En wist van die was ongeneeslijk ziek. Die had wel nog best wel familie. Om zich heen. En we konden een professionele filmer daarvoor krijgen om dat te filmen. Eigenlijk wat wij belangrijk vinden in het werk. En waarom die palliatieve zorg in de GGZ ook belangrijk is. En het mooiste compliment wat wij toen hebben kunnen krijgen is dat de familie zei van ons tante is thuis gestorven. Want het voelde als thuis.
Ja.
En als we die zorg kunnen geven en niet alleen maar op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is, maar eigenlijk voor iedereen die langdurig verblijft in de instelling of binnen de oudere psychiatrie. Dus dat je breed kijkt en dat je de mens ziet.
Ja, dat je de mens ziet en dat je ook voorkomt ook dat iemand, ik vergeef me even het woord, maar heen en weer gesleept wordt tussen het ziekenhuis, tussen misschien een GGZ-instelling. Dat je gewoon zegt, we hebben een plek waar dit echt kan. Waar we het een stukje thuis kunnen maken.
Ja.
Ja, dan krijgt het wel een dubbele lading, zou je kunnen zeggen. Mijn tante is thuis gestorven, inderdaad.
Ja. Dus, ja.
Dat gun je iedereen. En zeker in zo'n situatie is het heel moeilijk ook om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja, en natuurlijk blijft het ook altijd een uitdaging, ook bij ons. En, maar zeker ook nog bij mensen die thuis wonen. Want het is niet altijd gezegd dat iemand naar een instelling wil. Dus het liefst wil je eigenlijk dat die zorg ook thuis geleverd wordt.
Ja.
En dat is ook wel waarom ik ook met collega's gezegd heb, het is belangrijk om in het land of bij andere beroepsgroepen les te geven. En dit steeds onder de aandacht te brengen.
Ja, want dat hadden we het net over die prijzen. Dat is dus niet onopgemerkt gebleven, want dat heb je daarna verder opgepakt. Je hebt nog een prijs gekregen, de award van Oudere Psychiatrie Kenniscentrum. En de Ria van der Heijdenprijs. Dat is een prijs eigenlijk voor mensen met een handicap, hebben we begrepen. Vanuit Delta is die ingesteld destijds.
Ja, voor mensen met schizofrenie.
Schizofrenie vooral, ja.
Dus, en jij zegt ik, maar natuurlijk doe je dat met het hele team.
En dan ben ik ook nog heel benieuwd eigenlijk, want je bent nog verder gegaan. Je hebt niet alleen gezegd van nou, het is mooi om dit neer te zetten, om prijzen ervoor te krijgen. Je bent nog verder gegaan. Je hebt ook de stap gemaakt om op een gegeven moment samen met een collega met Henny Kieviet een boek te schrijven. En de titel, daar hadden we het van tevoren al even over, is De Helikopter van Victor. Ja, daar kan je alle kanten mee op. Dan denk je haast, het is een kinderboek. Maar het was geen kinderboek, dat is een casusboek.
Ja.
Maar kun je misschien de lezer meenemen of de luisteraar, bedoel ik, meenemen in. Ja, wat is dat dan? De Helikopter van Victor.
Ja, we hebben gezegd van het is zonde om onze kennis niet te gaan delen die we hebben over die palliatieve zorg in de GGZ. Omdat er, als je daarnaar gaat kijken, heel weinig kennis en ervaring is. En we hebben natuurlijk best wel nodige mensen op de unit gehad. Het waren allemaal mensen die van buiten GGZ Centraal kwamen. Want op de afdeling zelf, daar brengen we de zorg naar de mensen toe. Dus die hebben wij willen beschrijven en echt wel volgens palliatieve redeneren, wat heel gebruikelijk is binnen de palliatieve zorg. Dus altijd vier dimensies, lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving. En de helikopter van Victor, dat Victor is natuurlijk een pseudoniem voor een man die we hadden. En want we hadden zoiets van, ja, wat maakt nou die palliatieve zorg zo bijzonder? Dus waarom komen we ook op die titel? En het dubbele was dat dit een man was, die kwam uit dak- en thuisloze circuit uit het oosten van het land. Had eigenlijk nauwelijks nog betrokken familie. En zijn kleinzoon was heel belangrijk voor hem, maar die zag hij niet meer. En terwijl hij bij ons op de unit was, was hij bezig om een houthelikopter te maken. En Henny en ik hadden aan de andere kant ook zoiets van, ja, die palliatieve zorg, dat is altijd breed kijken, integraal kijken, maar ook met een helikopterview. Want je kijkt naar alle aspecten van iemand zijn leven. En dat maakte dat wij die titel ook gekozen hebben. Het was de helikopter van Victor, letterlijk, maar ook figuurlijk.
Ja.
En dat is nou juist wat palliatieve zorg ook zo bijzonder maakt.
Zij maakte de helikopter ook met de gedachte aan zijn eigen klein.
Ja.
Zoon ook, ja.
Ja.
En oversteeg ermee ook een soort van zijn eigen lijden, toch?
Ja. En het hele verdrietige was wel dat hij bij het overlijden, dat er niemand op zijn uitvaart was en dat hij gemeentelijk graf kreeg. Maar dat er vlak voor zijn overlijden nog een zus was geweest. En toen hebben wij die helikopter mee kunnen geven. Dus toch voor zijn kleinzoon. En in die zin heeft het me toen ook wel aangegrepen. Want het was echt een van de weinige keren dat ik in mijn eentje bij een uitvaart stond. En dat maak je, dat hoop ik wel ook niet vaak mee te maken. Maar dat is dan wel iets wat ik dan als zorgprofessional nog voor iemand kan doen.
Ja, en nou las ik een artikel van je. Dat ging over de Utrechtse symptoomdagboek. En dat gebruiken jullie voor de palliatieve zorg. Om te kijken van welke klachten hebben mensen per dag. En hoe gaat het? Hoe misselijk is iemand? Hoeveel angst ervaart iemand? Hoe moe is iemand? Dat soort dingen. En toen dacht ik van ja, dat heeft natuurlijk helemaal niks met zingeving te maken. Of je moet dat anders zien.
Ja, alles hangt met elkaar samen. Dus dat is ook wel weer goed om naar te kijken. Want vooral als je naar pijn kijkt en angst. Dan gaat het ook wel heel erg over van hoe beïnvloedt dat hoe je er op een dag bij zit. Maar ook van hoe kijk je daarin ook terug. Dus angst kan ook voortkomen uit hoe heb ik mijn leven geleid. En dan zie je soms bij sommige mensen bij het naderend overlijden dat daar juist ook weer angst van vroeger terug kan komen. Of dat ze toch wat wij noemen een finished business hebben, dat je daar oog voor hebt. Ja. En pijn behelst ook meer dan alleen maar lichamelijke pijn. En natuurlijk is het een instrument waarbij het volgt, met name in de laatste weken. Dan zie je ook echt wel hoe iemand achteruit gaat. Maar je kan het ook daar meteen gebruiken van wat zijn nog dingen die voor jou belangrijk zijn.
Dus eigenlijk luister je dan met twee oren. Je luistert naar van hoeveel pijn is er of hoeveel angst is er. Maar je luistert ook met een oor van en ja, wat zegt dit over hoe iemand in het leven staat. Hoeveel vertrouwen iemand heeft. Of zoals mijn opleider dat ze zeggen, de existentiële. De bestaanslaag daaronder. Van.
Ja, omdat je dan ook wel kijkt van hoe ziet iemand het naderend overlijden tegemoet. Ja, en is hij daar heel erg bang voor of kan iemand er heel rustig onder
zegt
zijn?
Zegt het over hoe iemand in de wereld staat op dit moment. Ja. Aan het begin maak je ergens een opmerking dat je zei, daar kunnen we als professional nog wel wat van leren. Wat bedoelde je eigenlijk?
Ja, dat... De doelgroep waar wij mee werken, soms met heel weinig dingen, al heel, ook weer heel blij zijn. En dat kleine dingen ertoe doen en het echt verbinding met de ander maken. En eerst vanuit het contact kijken van wie ben jij? En in het dagelijkse leven met alle drukte eromheen. Vergeet ik dat ook vaak genoeg.
Ja,
om daar goed bij stil te staan. Bij soms ook gewoon de kleine dingen.
Ja.
En het contact maken. En nieuwsgierig naar de ander zijn. Van wie ben jij eigenlijk?
Dus contact maken, wie ben jij? Maar ook vragen van ja, wat is voor jou nu belangrijk? Als ik me niet vergis, zat er ook ergens iets in. Van we kunnen er iets van leren. Niet alleen als professional, maar ook persoonlijk als mens. Tenminste, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is intensief, dit werk. Nee. Maar je neemt er ook iets van mee, denk ik. Klopt dat?
Ja, en dat is toch ook wel bescheiden zijn. Voor mezelf. En maar ook wel weten van ik me ook niet groter maken. Dus van ik ga het allemaal wel even voor een ander doen. En dat ik echt ook nog van deze mensen zelf dingen kan leren. Van hoe je in het leven kan staan.
Ja.
En dat het niet alleen maar om allerlei materiële dingen hoeft te gaan. Of om succes of wat dan ook.
Dus je bent een enorme expert eigenlijk in een bepaald gebied. En tegelijkertijd sta je heel erg goed naast de mensen. Zo klinkt het. Dat je goed
probeer
weet.
Ik in ieder geval wel. Dat vind ik altijd. Maar van begin af aan dat ik in de GGZ ging werken, vond ik dat altijd wel heel erg belangrijk.
Ja.
Ja. Ja. En me niet beter voordoen. En vooral vanuit menselijk contact. De relatie met mensen aangaan.
Ja. Ja. En als je dat doet, dan gaat er dus iets aan het rollen bij de ander. Waardoor die ondanks alle beperkingen toch weer iets gaat zien glinsteren in het leven.
Al begint het maar met dat de ander zich gehoord voelt en gezien wordt.
En hoe doe je dat dan? Want dat doe je door die aanwezigheid. Dat doe je door vragen of zoeken wat voor iemand belangrijk is. Maar heb je er ook vragen dan voor? Of instrumenten? Of een enorme vraaglijst van 20 items... Hebben de psychologen soms voor sommige dingen, maar...
Ja, dat is ook wel open, steeds weer open zijn naar iemand van... vertel mij maar wat je op dit moment bezighoudt en waar je zorgen zitten of waar je angsten zitten. En kun je me daarin meenemen en steeds weer beseffen van elk contact is weer een nieuw begin en niet oordelen en ook wel kunnen verdragen als hulpverlener. Want je krijgt ook wel gewoon nare dingen of dat mensen toch soms aan het testen zijn van wat heb ik aan jou?
Ja.
Of heel moeilijk vinden om in actie te komen. En dat zeker aan het eind van het leven moet je ook veel kunnen verdragen en naast iemand staan.
Ja, dus... De antwoord op de vraag wie ben jij en wat is voor jou nu belangrijk, kan ook iets zijn wat helemaal niet zo'n plezierig antwoord is. Of een antwoord zijn wat helemaal niet strookt met wat ik voor een idee heb. Ik wil nu nog vandaag wil ik nog roken of ik wil nog nog iets ondernemen waarvan je denkt van ja, maar dat is hartstikke onverstandig in jouw situatie. Dat kan je ook krijgen natuurlijk.
Ja. Ja. Ja.
Hoe doe je dat dan?
Kijk, als je weet dat het echt iets schadelijk is, dan is het wel goed dat ik weer uitleg van wat besef je ook wel wat de andere kant is. Maar ook wel de ander dus de voor- en de nadelen laten zien, maar wel zelf die keuze laten maken.
Ja.
Ja.
En hoe doen je collega's dat bijvoorbeeld in het ziekenhuis of op andere plekken?
Want dit wat wij dan wel merken in de ziekenhuizen is dat er nog wel eens of weinig tijd voor onze patiëntengroep is. Of dat snel gedacht wordt van het zal wel psychiatrie zijn. Dat eigenlijk niet zozeer vanuit het totaalplaatje gedacht wordt. Maar ook wel dat andere hulpverleners, dat hoor ik dan ook wel eens van vrijwilligers of hulpverleners die in een hospice werken, dat ze heel snel de oplossing al willen hebben. Mm-hmm. En dan vergeten om eerst stil te staan van wie ben je eigenlijk en laat ik eerst eens contact maken. En waar staat bepaald gedrag voor? Wat zit eronder?
Ja.
En dan is het ook een groep die niet altijd veel mensen om zich heen heeft. Bepaalde doelgroepen, de mensen met schizofrenie, die soms ook nog maar één of twee naast hebben, of vooral hulpverleners. En dan is die rol van ons zorgprofessionals uit de GGZ heel belangrijk.
Ja.
Om wel deze groep bij te staan als ze naar het ziekenhuis gaan. En daar dan die uitleg te geven of daar extra tijd te vragen.
Ja.
En het hele proces in de gaten te houden.
Extra tijd nemen als nodig is voor waar zit iemand, wat houdt iemand bezig. Maar soms ook extra tijd om iets even te laten landen.
Ja, of goed naar voren te brengen van hoe moet je de klachten van iemand duiden. Ja. En wat ook belangrijk is voor ons medewerkers in de GGZ, is dat wij wel besef hebben van, hebben we eigenlijk wel in de gaten dat iemand lichamelijk achteruit gaat. En wat ze dan in de palliatieve zorg heel vaak gebruiken is de surprise question. Dan zou het je verbazen als iemand over een jaar zou komen overlijden. En als je daarop nee antwoordt, van het zou me niet verbazen, dan betekent het wel dat je verder moet gaan kijken. En dat je verder moet gaan vragen of moet gaan onderzoeken van wat is er aan de hand. En dat je daar oog voor moet hebben van hey, iemand is al heel erg afgevallen. Maar ja, iemand die psychotisch is en die zorg afhoudt, dan kan het ingewikkeld zijn. Maar dat betekent wel dat je daar extra oog voor moet hebben.
Ja, dus daarmee tast je ook voor jezelf soort intuïtie af van heb ik het gevoel dat hier iemand een slechter aan het worden is.
Ja, en dat je dat dan bespreekt in het team en ook met de arts of met de psychiater en de verpleegkundig specialist, met de behandelaar, dat je zegt van moeten we hier niet breder naar gaan kijken?
Ja.
Want er kan wel eens wat aan de hand zijn.
De ervaring is in de langdurige psychiatrie dat iemand misschien er ook zo tussenuit kan slippen zonder dat iemand er aandacht voor heeft.
Of dat mensen met verdenking van de urineweginfectie naar het ziekenhuis gaan en daar dan ontdekt wordt dat ze van alles en nog wat mankeren. Ja. Omdat het eigenlijk niet snel genoeg ontdekt wordt.
En gaat het dan om het signaleren van dat iemand gaat overleden bijna? Of gaat het dan vooral ook over dat je bij tijd met elkaar vooruitschakelt erop?
Ja, dat laatste. En dat je goed sensitief bent van ik heb een niet-pluisgevoel bij iemand. En dat hebben verpleegkundigen over het algemeen heel goed. Dat die al denken van ik zie toch dat iemand minder gaat eten. Of dat iemand, ondanks dat hij stabiel ingesteld is, meer psychotisch wordt, zou die geen pijn hebben. Maar als wij er niet naar vragen, dan gaan we er heel snel aan voorbij.
Ja.
En het is niet een groep die dat dus makkelijk zelf altijd verwoordt.
Ja. Hebben mensen wel vaker al over nagedacht? Van stel je voor dat ik ooit ga overlijden, dan zou ik het zus of zo willen?
Ja, we hebben natuurlijk, ik noemde het aan het begin, gezegd van het is goed om laatste wensenboekje te gebruiken. Omdat lang niet iedereen daarover nadenkt. Maar net zo goed ook ikzelf of anderen denken er ook niet altijd meteen over na. Dus wij hebben gezegd van iedereen die binnen het behandelprogramma komt, ouderenpsychiatrie, somatiek, intussen heet het anders. Maar dat we dan wel zeggen, we gaan op enig moment al het laatste wensenboekje bespreken. Met de uitleg erbij van nu een keer misschien nog helemaal niks. Maar je bent wel 60 jaar of ouder of 65 jaar of ouder. En het is goed om het daar eens over te hebben. Ja. En heb je daar wel eens bij stilgestaan? En zeker bij de EPA-patiënten, de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarvan je weet dat ze COPD hebben, of hartfalen of overgewicht, dan weet je al dat ze kwetsbaar zijn. Dat is nog een extra kwetsbare groep. Dus eigenlijk zou je ook in alle vakteams waar je met mensen werkt die dit al langdurig hebben, op enig moment dat al kunnen bespreken.
Of denk, zou je nog een stap verder gaan? Zou je zeggen, van als ik het aan tafel zou vragen bij mijn collega's tijdens de lunch, dan misschien dat 1 op de 4 zegt, ik heb er ooit over nagedacht. En nog minder mensen zeggen, je hebt er iets over opgeschreven. Zou je zeggen, eigenlijk moet iedereen in de samenleving daar toch een keer over nagedacht hebben of over gepraat hebben met een partner van, wat zou je willen als je iets overkwam of als je ziek werd?
Ja, het is wel goed om dat sowieso te doen. We zijn dat toch in onze westerse cultuur niet zo gewend om het over de dood te hebben.
Nee. Pas heeft de Raad van Volksgezondheid de samenleving wel gezegd van ja, eigenlijk moeten we het vaker erover hebben. En zou dit dan een manier kunnen zijn om dat te doen?
Ja, en dat kan een manier zijn. En er zijn natuurlijk wel langzamerhand meer programma's op tv waar het ook gewoner wordt om te bespreken.
Want ik merk wel, als je het over zo'n thema hebt, is het altijd een beetje ongemakkelijk. Dan krijg je zoiets van, ja, moet ik daar nu wel over nadenken? En het is geen makkelijk thema. Dus niet, je denkt van, nou, dat ga ik nou vanavond lekker doen. Zullen we dan samen even uit zijn of zo met een vriend, vriendin of partner? Maar dat vind ik wel mooi eigenlijk, hoe jij het doet. En ook vertelt met zo'n laatste wensieboekje, dat je heel erg de focus hebt op wat is dan belangrijk voor je? Wat zijn de dingen waarvan je echt ook in die fase zou ik willen dat daar echt aandacht heen gaat?
Ja, en vaak zie je wel dat mensen dat eigenlijk doen aan de hand van een overlijden wat ze zelf meegemaakt hebben van dichtbij. Ja. Dat merk ik zelf ook. Dat zet je dan toch ook wel aan denken van wat zou ik dan willen of wat vind ik mooi hieraan.
Mooi. Ja, zijn er nog dingen als je zo terugkijkt op dit gesprek dat je zegt van nou dat is iets wat ik eigenlijk wel nog belangrijk vind om te delen of te noemen?
Dat alle hulpverleners zich realiseren van, hey, heb ik er voldoende oog op voor dat mensen ook kwetsbaar kunnen zijn? En vraag ik daar eigenlijk wel naar of benoem ik dat bij andere hulpverleners? En durf ik dat gesprek wel aan te gaan? En stel ik die surprise question?
Stel ik de surprise question, durf ik het aan te gaan? Vraag ik ernaar?
Ja, ja. En heb ik er ook oog voor?
Precies, en dat is de meest basale vraag. Heb er aandacht voor? Hè?
Ja. Ja.
Dankjewel.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.